Welkom. Allemaal hartelijk welkom op deze avond over antisemitisme. In het bijzonder de sprekers, een hartelijk welkom. Wat is dit voor een avond? Deze avond is georganiseerd door verschillende broeders uit verschillende kerken van Goede Overflakkee. Wij hebben een brief geschreven aan alle kerkenraden op Goede Overflakkee met een oproep om deze avond te bezoeken om zodoende een gezamenlijke stem uit te brengen tegen het opkomend antisemitisme. Wij zijn dankbaar dat er ook vertegenwoordigers zijn van verschillende kerken in ons midden. En ik dank ieder die hier aanwezig is. Want jullie maken het verschil. In een wereld waar het kwaad zich alom voordoet, moeten wij een stem laten horen. Binnen en buiten de kerken tegen dit kwaad. In een wereld waar goed en kwaad openbaar komt, want de Heere is bezig zijn werk te volvoeren, daar zullen wij positie in moeten nemen. Daar zullen wij keuzes moeten maken. En met uw aanwezigheid maakt u een keuze. Want van deze avond gaat een stem uit. Een stem als kerken dat wij antisemitisme veroordelen. Daar zorgt u voor. Laten wij hierin duidelijk zijn, in tegenstelling tot eerdere perioden van de kerk. Laten wij dit nu kenbaar maken als gemeenten van Goede Overflakkee. En mogen het navolging vinden, nu het nodig is. Want de Heere werkt. Onze God zal recht doen op deze aarde. Hij zal Israël verkiezen en herstellen, de beminden om der vaderen wil. En niet alleen Israël, maar ook de kerk. Ja, de gehele wereld zal de knie buigen voor de grote koning die Jeruzalem nog verkiest. Hij zal Jeruzalem verkiezen als de plaats van zijn woning. En de rumoerige tijd waar wij nu in leven vraagt nu om keuzes. Daarom hebben wij het een appelavond genoemd. We moeten bidden. En dat doen we ook. En bezinnen. Maar als wij in oorlog verkeren en extremisten beginnen het goede uit te roeien, dan is actie vereist. En moeten wij voor de waarheid staan. En laten horen dat we antisemitisme veroordelen en de vrede van Jeruzalem verkiezen. Opdat de naam des Heren, onze God, genoemd wordt. We mogen hier niet zwijgen. Want zij hebben wel hun afschuwelijke propaganda, maar wij hebben de naam des Heren, van onze God, deze, onze stem. Die wordt ook opgemerkt. En hij wordt ook opgemerkt door anderen. Opperrabijn Jacobs heeft zijn waardering laten blijken. En hij heeft mij gevraagd om een e-mail, die hij als reactie stuurde, voor te lezen. En dat wil ik nu ook doen. Geachte heer Westerbeke, dank voor dit geweldige initiatief. In een periode waarin antisemitisme helaas ziender ogen toeneemt, is het enorm warm te zien hoe in Goede Overflakkee een initiatief wordt ontplooid om in gebed de eeuwige te vragen voor shalom en tegelijkertijd naar de samenleving te tonen dat niet iedereen dit kwalijke fenomeen zomaar wil accepteren. Heel graag had ik persoonlijk aanwezig willen zijn, maar vanwege de Sabbat is dat niet mogelijk. Overigens is de tendens, de oorlog die woedt, niet alleen tegen Joden gericht, maar ook tegen uw geloofsgenoten. Eigenlijk kunnen we stellen dat de huidige oorlog tegen de eeuwige is gericht, die wij gezamenlijk dienen. Gebed en alertheid, demonstratie en educatie dient ons antwoord te zijn. Wij mogen het niet tolereren dat antisemitisme, racisme en discriminatie gemeengoed gaat worden. Want helaas, als ik naar mezelf kijk, moet ik constateren dat het bijna normaal is geworden dat ik word nagescholden vanwege mijn Jood zijn. Anno 2015. In ons eigen Nederland, dat nog zo kort geleden getuige is geweest van de uitroeiing van een zeer hoog percentage van de Joodse medeburgers. Als er op school een verdenking bestaat van huiselijk geweld of van seksueel misbruik, gaat er meteen en terecht een protocol in werking en een scala aan hulpverleners gaat spreken met de ouders. Welk protocol treedt in werking als kinderen op school antisemitische geluiden laten horen? Welke stappen worden ondernomen als een kind geen les mag krijgen over de Tweede Wereldoorlog, omdat die, zo heeft het kind thuis gehoord, niet heeft plaatsgevonden? Er waren geen 6 miljoen Joden vermoord. Wat doen wij met dit soort gevaarlijke ontkenningen in ons zo vredige Nederland? Ik ga ervan uit dat de scholen in Goeree-Overflakkee geen bescherming behoeven van politie of militairen. De Joodse scholen in Amsterdam worden al tientallen jaren bewaakt. Mijn eigen kinderen zijn nog nooit op school geweest zonder bewaking, nog nooit een schoolreisje zonder beveiliging. Gelijk er op een school stoelen en banken behoren te zijn, zo hoort bij een Joodse school een hokje voor de beveiliging te staan. En voor de synagogen, politiecabines, en moeten de gelovigen die naar de synagoge gaan via een bewakingssluis naar binnen. Oprechte dank voor uw samenzijn en namens de kinderen en leerkrachten van de Joodse school Het Geider bedankt voor uw collecte. Met vriendelijke groet en met een verzoek deze e-mail tijdens uw bijeenkomst voor te lezen, teken ik met het woord waaraan wij allen zoveel waarde hechten en waarnaar we allen smachten, shalom. Benjamin Jacobs, opperrabijn. De collecte is natuurlijk van harte aanbevolen bij iedereen. Hij zal in de loop van de avond, tijdens het zingen, zal er collectezak rondgaan. Er zijn ook flyers beschikbaar van de Stichting Vrienden van het Geider. Daar kunt u eventueel ook gebruik van maken om een bancaire overschrijving te doen. De avond die zal verder verlopen zoals het programmablaadje vermeldt. En ik wil nu dominee Van der Wand uitnodigen.
Ik wil u alles eerst voorgaan in gebed. Heer, het is aan de ene kant verblijdend dat vanavond er zoveel met ons zijn opgegaan om, Heer, op deze appelavond tegen het antisemitisme onze stem te laten horen, ook door onze aanwezigheid. Maar anderzijds, Heer, is het ook verdrietig, pijnlijk, dat deze avond moet worden belegd. Dat, Heere, uw volk Israël, de beminde op de vaderen wil, waar u, Heere, van ouds toch uw vuur en uw aardsteden hebt gehad, waar u de eeuwen door, Heere, blijk hebt gegeven van uw aanwezigheid in en onder dat volk, dat u geroepen hebt vanaf Abraham, en door de geschiedenis ook met dat volk de sporen heeft getrokken. Waarvan u hebt gezegd, ik zal in het midden van u wonen. En Heer, het is ook de eeuwen door geweest. En ook daarin, Heren, mogen we ook zien dat u het bent geweest. Die de God van Abraham, Isaac en Jacob zijt. Die trouw bent en trouw houdt aan uw verbond. Maar tegelijkertijd is het ook, Heren, dat het volk de eeuwen door ook in wat heet de christelijke eeuwen bespot, veracht, miskend is. En zoals ook rabbijn Jacobs heeft verwoord, ten diepste gaat het om u, de eeuwige. Heren, dan beleiden we ook vanavond, ook als kerken, hoewel heel vroeg ook in de geschiedenis, de kerken zeer kwalijke rol heeft gespeeld. En Heren, te weinig ook dat nu toe haar stem daartegen dat kwaad heeft verheven. Heren, dan verontmoedigen we ons ook daarin voor u. En dan bidden we om uw genade, om verzoening daarover. En mag ook deze avond wellicht een punt ook zijn dat ook verder de stem van de kerken ook in ons eigen land zal mogen worden vernomen. Dan danken we ook, Heren, dat ook vanuit de politiek, dat ook daar ook zijn die ook zich te weerstellen tegen het opkomend antisemitisme. En we danken ook dat vanavond meester van de Staaij onder ons is, om ons iets ook daarvan door te mogen geven. Heren, wij bidden om uw zegen, dat u zo ook met ons zijn. Heer, het gaat niet om ons, maar het gaat om uw grote naam. Het gaat om dat volk. Het gaat om uw eer. Wilt u zo dan ook deze avond met ons zijn? Heer, wilt u spreker ook van deze avond dan nog leiden en ons allen nog nabij en goed willen zijn? Heer, gedenk zo nog naar het welbehagen dat gij in uw volk Israël steeds hebt getoond. En dat ook daarin, Heren, die heerlijke tijd spoedig aan mag breken. Van de rijke beloften die er nog liggen. Dat uw woord ook daarin nog verkondigd mag worden. Eerst aan de Jood, maar ook aan de Griek. Omdat ze tezamen met een eenparige schouder u mogen dienen. Wij bidden het uit genade alleen. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen de psalm die daar bijzonder ook vanavond over gaat. Wat vanavond over gaat. En waaruit blijkt dat het antisemitisme eigenlijk een oud kwaad is. En dat ook in deze psalm ook die volkeren benoemd worden die ook vandaag nog zeer bijzonder ook, je zou bijna zeggen, verheffen tegen God en tegen zijn gezalde, maar ook tegen zijn volk. Waar hij van gezegd heeft dat hij toch in het midden van hen wonen wil en zal. Psalm 83. Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet. Houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. Want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken het hoofd op. Ze maken listelijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Ze hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien dat zij geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden. Want ze hebben in het hart tezamen geraadslaagd. Tegen u hebben zij een verbond gemaakt. De tent van Edom en de Ismaëlieten. Moab en de Hagarenen. Gebal en Ammon en Amalek. En Palestina met de inwoners van Tyrus. Ook heeft zich Asser bij hen gevoegd. Zijn de kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela. Doe hen als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, die verdeld zijn te Endor. Ze zijn geworden tot drek der aarde. Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zeba en als Zalmuna. Die zeiden, laat ons de schone woning Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. Mijn God, maak hen als een wervel, als toppelen voor de wind, gelijk het vuur en woud verbrandt en gelijk de vlam de bergen aansteekt. Vervolg hen alzo met uw onweder en verschrik hen met uw draaiwind. Maak hun aangezicht vol schande, opdat ze u, o Heeren, uw naam zoeken. Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot een eeuwigheid. En laat hen schaamrood worden en omkomen, opdat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt, de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan dan zingen met elkaar uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mijn God vruchtig opwekt. Zie wij staan wat er verder volgt in 122, het eerste vers. En daarna wil ik de lector van deze avond, de meester van der Staaij, verzoeken de avond van ons over te nemen.
Een rabbijn die een Hitlergroet krijgt. Joodse medeburgers die op straat worden bespuugd, achterna geroepen. We hoorden net nog iets over van rabbijn Jacobs. Synagogen die met verf besmeurd worden. Een sabbatsviering die afgelast wordt door de dreiging van geweld. Afgelopen jaren zien we, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in Europa, een toenemende bedreiging van Joden. Soms zelfs uitmondend in dodelijke aanslagen. Frankrijk, Denemarken, België. Steeds meer berichten verschijnen dat Joden zich in Nederland of in West-Europa niet veilig meer voelen. Dat antisemitisme groeit en dat het op scholen soms lastig blijkt de Holocaust aan de orde te stellen. En we weten dat de Holocaust juist heeft kunnen ontstaan in een sfeer van groeiend antisemitisme. Met allerlei vormen van asociaal en agressief gedrag, haatcampagnes. En die historische achtergrond moet ons scherp houden om ons met alle kracht tegen antisemitisme te verzetten. En daarom vind ik een ongelooflijk mooi initiatief wat hier ook op Goeree Overflakkee is genomen vanuit de kerken, vanuit het comité, om hier vanavond ook met elkaar bij stil te staan. Om ons erop te bezinnen, om ook te bidden voor Israël, maar ook als appel naar de samenleving om dit niet zomaar te accepteren, daar niet in te berusten. Ik wil het in mijn bijdrage over het huidige antisemitisme niet alleen hebben over antisemitisme als een abstract maatschappelijk of politiek verschijnsel. Dat is het zeker, maar het gaat vooral ook over mensen, medemensen. Ik wil eerst stilstaan bij uitingen van antisemitisme, dan oorzaken van antisemitisme en tot slot reactie op antisemitisme. Tegenwoordig lijkt het antisemitisme terug te klimmen uit de donkere krochten waarin het jarenlang verdrongen was. En daarmee ook weer helemaal terug te keren in het nieuws. Afgelopen jaren zijn we geregeld opgeschrikt door ernstige incidenten. Zelfs met bewuste aanslagen op onschuldige Joden. Ik noem slechts de verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel, waarbij een Joods museum 4 mensen werden neergeschoten. En vooral uit Frankrijk, waar de grootste Joodse gemeenschap in Europa woont, komen de laatste tijd regelmatig signalen van antisemitisme. Denk alleen maar aan de Quenelle, die in bepaalde kring populair is. Dat is de omgekeerde nazi-groet, bedacht door een Franse komiek. Dieudonné, Mabala, Mabala. In Parijs wordt het Joden afgeraden om met een keppel op straat te lopen. En in de voorsteden, waar vaak ook radicaal-islamitische bendes heersen, wagen ze zich nauwelijks meer. Zeker niet sinds ontvoering en marteldood van Ilan Halimi begin 2006. Het is niet toevallig dat recent een grote emigratiegolf van Franse Joden naar Israël op gang gekomen is. Zij ervaren de sfeer in Frankrijk als eigenlijk steeds dreigender. Maar het is niet alleen Frankrijk. Ook elders steekt het antisemitisme steeds vaker de kop op. Niet alleen in veel landen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, ook in Oost-Europa is het antisemitisme springlevend. En bovendien, de intervallen, ik citeer, tussen antisemitische incidenten in Oostenrijk, Frankrijk of België worden steeds kleiner. Dat constateert Esther Voet, directeur van CIDI, dat onder meer antisemitische incidenten nauwgezet registreert. Dus het volgt elkaar eigenlijk steeds sneller op, zegt zij. Veelzeggend is ook de winst die antisemitische partijen boekten bij recente verkiezingen voor het Europese parlement. Waaronder Jobbik, Hongarije, Gouden Dageraad in Griekenland, Front National, hoewel sommigen ontkennen dat deze nog steeds antisemitisch is, in Frankrijk. Terwijl vanuit Duitsland zelfs een afgevaardigde van de neonazistische Nationaal Democratische Partij, Deutschland, werd verkozen. Niet alleen het eurokritische geluid is sterker geworden in Europa, maar ook het antisemitische geluid. Op sommige plaatsen lijkt dat zelfs salonfähig te worden, zowel in maatschappelijke als in politieke kringen. Dus dat het eigenlijk wel normaal wordt gevonden. Je hoeft je er niet meer voor te schamen om dat te zeggen. Geen taboe meer, zegt men dan. Ja, als je het zo bekijkt, dan zegt u misschien, valt het in Nederland er nog niet mee. Ja, het ligt er maar aan hoe je het antisemitisme definieert. Betrek je de term alleen op anti-Joodse aanslagen, openlijke daden van geweld tegen Joden, dan is die veronderstelling misschien juist. Maar letten we echter op de onderstroom. Als je kijkt naar de voedingsbodem die nodig is voordat het antisemitisme zich op zo'n hele extreme manier van concrete aanslagen gewelddadig kan uiten, dan is er wel degelijk reden, ook in Nederland, tot grote bezorgdheid en alertheid. Op de SGP-fractie hadden wij vorig jaar een Joodse stagiair, Nathan. Dat was op zichzelf overigens een prachtige ervaring. We hebben altijd de fractieopening, een gedeelte wat we ook lezen, nog iets over zegt. En vroeg ik ook altijd van, als ik een woordje gedaan had, met elkaar even over gehad hebben, Nathan, heb je nog een Joodse wijsheid op te merken? En er kwam toch altijd wel weer een hele mooie gezichtspunten die hij ook dan naar voren bracht. Bijvoorbeeld de geschiedenis van het offer. Ook van wat er in de Bijbel dan ook beschreven staat, de geschiedenis van Abraham en Isaac. En dan zegt hij van ja, Abraham die gehoorzaamde gewoon God. En, want ja, maar wat zou dan de bedoeling van God zijn? Hij zei ja, maar dat is een beetje, dat kom ik bij jullie christenen eens tegen. Je wil het altijd eerst begrijpen waarom dat het goed is. En dan wil je pas gaan gehoorzamen. Je moet eerst gehoorzamen. Ook al begrijp jij niet waar het direct goed voor is. Nou, dat even als uitstapje over Nathan. Dan kent u Nathan een beetje. Maar Nathan, die vroeg wel ook eens. Het gaat in de Kamer natuurlijk ook regelmatig in debatten. Wij vroegen die zelf ook aan over antisemitisme. Nathan, heb jij zelf er nou ook wel eens mee te maken gehad? En eigenlijk schrokken we toch wel van gewoon zo'n één voorbeeld van, als je iemand gewoon eens op de man afvraagt, vertel nou eens, wat heb jij nou, jonge vent, meegemaakt aan antisemitisme? Een paar voorbeelden van incidenten volgens zijn eigen beschrijving die hij zelf, zijn broers en zijn ouders hebben meegemaakt. Toen mijn broertje en ik in Amsterdam kwamen wonen, ontmoetten we ook onze nieuwe buurman. Kort daarna kwam mijn broertje hem op straat tegen. Zonder aanleiding slingerde de buurman hem naar het hoofd. Kankerjoden, ik sla jullie jodenkoppen eraf. Ik maak jullie dood. Dergelijke opmerkingen heeft hij vaker gemaakt. Eens stond er toevallig een andere buurman bij die alles heeft gehoord en het dus kan getuigen. Mijn broertje heeft elke keer direct aangifte gedaan bij de politie. Maar het heeft lang geduurd en ontzettend veel moeite gekost voordat de politie in Amsterdam er echt krachtig op reageerde. We hebben misschien de neiging om dit af te doen. Ach, zo'n enkeling. Nou ja, sommige mensen gedragen zich nu eenmaal lomp. Maar onderschatten we dan niet het probleem? Nog een voorbeeld. Mijn oudere broer werd op de speelplaats eens uitgescholden. Jood, 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 riepen enkele jongens treiterend. En toen mijn vader met de scheldende jongens wilde praten, gooiden ze een blik naar zijn hoofd, wat tot een blauw oog leidde, en sloegen zijn bril op de grond kapot. De officier van justitie heeft na aangifte, ondanks fotoherkenning op het politiebureau, toch onvoldoende reden gezien om in actie te komen, de zaak echt voor de rechter te brengen. In Nederland zou het antisemitisme wel meevallen dus, maar weten we ook al dit soort voorvallen? Met onder andere Zweden wordt het als een van de minst antisemitische landen beschouwd in Europa. Maar toch gaat het altijd om 5% van de bevolking. Dat zijn er wel zo'n 800.000. En ook al gaat het soms om ogenschijnlijk kleine incidenten, ze hebben een enorme impact. Naar de woorden van de Joodse jongeman. Andere gevallen die een duidelijke impact hadden in de Joodse gemeente waren toen de synagogedeur met de rode verf was beklad. En toen bij de rabbijn vernielingen werden aangericht. Bij dit laatste was het duidelijk een antisemitische actie. En geen toevallig incident, omdat het wel vaker voorkomt. Ik vroeg hem, hoe weet je of hoe nou een incident antisemitisch is? Of iets wat iedereen had kunnen overkomen? Hij zei, soms is het heel duidelijk dat het om een vorm van antisemitisme gaat. Maar soms is dat ook moeilijk aan te geven. Als je ermee geconfronteerd wordt, voel je het vaak feilloos aan. Maar het is moeilijker om het te bewijzen. En soms realiseer je pas achteraf dat het om een uiting van antisemitisme ging. Zo vertelde mijn oudere broer eens dat hij op straat langs een man liep die hard ging sissen. Pas later besefte hij dat dit verwees naar het sissende geluid van gas. Nou, als je dat soort verhalen op je in laat werken, besef je ook dat het in Nederland niet meevalt met het antisemitisme. Er zijn talloze signalen dat zich een onderstroom, een voedingsbodem voor een meer gewelddadige vorm ontwikkelt. Uit onderzoek blijkt ondertussen dat wereldwijd de aangiftebereidheid rond antisemitische incidenten vaak laag is. Soms zie je dat het slachtoffer zelf het wat kleiner maakt, het wat relativeert. En de politie pakt het signaal niet altijd op. Soms blijkt het gevoel ook te ontbreken van de urgentie. Of men denkt dat het toch geen zin heeft om aangifte te doen. Hoewel het CIDI bijvoorbeeld antisemitische incidenten systematisch monitort, dus in de gaten houdt, doen slachtoffers daar bij lange na niet altijd melding van. Om goed zicht te krijgen op incidenten met een antisemitisch karakter, is daarnaast echter het probleem dat harde cijfers vaak gewoon ontbreken. De politie registreert dergelijke aangiften namelijk niet apart, maar brengt die onder bij andere vormen van racisme, discriminatie. En ook dat belemmert een helder inzicht in de omvang van de problematiek. En daarom is het juist ook zo belangrijk om het van mensen uit de Joodse gemeenschap zelf te horen, om die verhalen te horen. Ook voor mij was dat eerlijk gezegd een aantal jaren geleden echt toch wel schokkend. Toen we in Amsterdam op werkbezoek waren bij de Joodse gemeenschap en je gaat naar die scholen en je praat met die jongeren, had ik toch eigenlijk niet zo door voor die tijd uit de droge cijfers hoe erg dat was. En voelde je ook wel een verontwaardiging opkomen en daarmee ook een bereidheid om er in de politiek blijvende aandacht aan te besteden. Het kan toch niet normaal gevonden worden dat je eigenlijk maar een keppeltje af moet doen omdat je anders bespuugd wordt in ons land. Nadat we weten wat er allemaal ook in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor zich heeft afgespeeld. Daar kunnen we en daar mogen we toch niet in berusten. En dan zie je ook, wij maken als politiek ook sterk voor een betere registratie van antisemitische incidenten, hoe snel het eigenlijk een beetje in die bureaucratie allemaal kan wegzakken. En niet helder uit de verf komen wat er eigenlijk aan de hand is. En want er kan bij wijze van spreken een besmeuring van een synagoge kan gewoon geregistreerd staan onder vernieling. Als er iemand een klap voor zijn hoofd krijgt om zijn Jood zijn, kan dat gewoon als mishandeling geregistreerd worden. Als er sprake is van echt een uitlating op grond van het Jood zijn, dan zou er nog een melding kunnen komen onder het kopje discriminatie. Maar hebben we dan echt ook zicht daarmee op de ernst en de omvang van het fenomeen antisemitisme? Dat kan zomaar verwateren. Nou, dat over uitingsvormen. Het eerste onderdeel van mijn verhaal. Hoe kom je antisemitisme nu vandaag de dag tegen? Het tweede, oorzaken van antisemitisme. En ik ga dan ook nu even wat meer op de maatschappelijke oorzaken in. Want ik ben er diep van overtuigd, zoals ook al naar voren kwam, ook bij de opening, dat het nooit los te zien is van ook de geestelijke dimensie, de geestelijke strijd die er is. Dat uiteindelijk ook alles wat ook aan haat en vijandschap Israël overkomt, het Joodse volk overkomt, dat ook te maken heeft, het gevolg is, verbonden is met haat tegenover de verkiezende liefde van God gericht op het volk Israël en daarmee ook tegen God zelf. Dat is uiteindelijk ook de diepste geestelijke achtergrond van al het antisemitisme. En ik zou bijna ook zeggen, ook zonder die achtergrond zou je ook gewoon niet snappen waarom in de hele geschiedenis en ook weer in allerlei landen van Europa steeds weer toch zo'n bijzondere gerichtheid is om het juist ook de Joden zo lastig en zo moeilijk te maken. Nu meer maatschappelijk. Welke oorzaken van antisemitisme zijn er te ontdekken? zonder uitputtend te zijn. Er is natuurlijk heel veel literatuur ook over geschreven te vinden. Maar drie dingen komen eigenlijk steeds weer naar voren. In de eerste plaats de behoefte aan een zondebok. In het verleden hebben we vaker gezien dat een crisis als een soort stroomversneller, katalysator voor antisemitische gevoelens en uitingen werken, waardoor de Joden als zondebok gingen dienen. Bijvoorbeeld tijdens het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, met name de jaren 30. Duitsland had de Eerste Wereldoorlog verloren, kreeg in 1919 bij de vrede van Versailles zware vredesvoorwaarden opgelegd. En toen 10 jaar later de grote wereldcrisis uitbrak, trof die ook Duitsland hard. Dat maakte de weg vrij voor Hitler. Het waren de Joden, zo riep hij keer op keer, die verantwoordelijk waren voor de vernederende vrede. Het waren de Joden die in Duitsland, in de Verenigde Staten, in Engeland, in Frankrijk de economische macht bezaten. Het waren de Joden die de economische crisis veroorzaakten. Het waren de Joden die aan de wieg stonden van het communisme, dat in de Sovjet-Unie zijn ware machtsbeluste gezicht toonde. Het waren de Joden die streefden naar de wereldheerschappij. Het waren de Joden. En zo ging het maar door. Ook in andere Europese landen was in die tijd, laten we niet alleen naar Duitsland kijken, ook in andere Europese landen was in die tijd antisemitisme springlevend. Hitler haakte aan bij gevoelens die breed werden gedeeld. Interessant is de vraag of dit zondebok-motief zich ook bij de huidige economische crisis voordoet. En of die ook een verklaring kan zijn voor het racistische karakter van de Gouden Dageraad, onder meer zichtbaar in hun symbolen en hun populariteit in Griekenland. Het land waarin de huidige crisis misschien wel het sterkst gevoeld wordt. Het zou zomaar kunnen. Behoefte aan de zondebok. Eerste motief. Tweede motief, vooroordelen. Met datzelfde historische perspectief hangen allerlei hardnekkige vooroordelen samen die al eeuwenlang over Joden bestaan. Een sprekend voorbeeld zijn de zogenaamde protocollen van de wijze van Zion, waarin beschreven wordt hoe de Joden de wereldheerschappij in handen denken te kunnen krijgen. Hoewel het een overduidelijke vervalsing is, is dat document vandaag de dag nog steeds immens populair in de Arabische wereld. Net als Mein Kampf, overigens. Het is ook merkwaardig hoe dat Mein Kampf ook elke keer weer opduikt. Soms op de meest vreemde plaatsen. Ik was in januari nog in Nigeria, in Afrika, ook in het kader van christenvervolging. Stonden daar in de hoofdstad bij een stoplicht. En kwamen jongens dan bij de auto's toe bij het stoplicht om wat te verkopen. En naast snoepzakken en drinken hadden ze ook wat boeken, een paar boeken, waaronder Mein Kampf in de aanbieding om gekocht te worden. En ik denk, hoe kom je er toch bij om dat als handelswaar op een druk kruispunt in zo'n hoofdstad te gaan aanbieden? Dezelfde jongen, die ik al eerder noemde, vertelde Nathan over zijn moeder, die ooit op een receptie de vraag kreeg waarom Joden zoveel gouden sieraden hebben en dragen. Hij voegde eraan toe: ook mijn broertje en ik hebben wel eens de vraag gekregen waarom Joden altijd rijk zijn. Waarom is dat toch zo, dat jullie altijd rijk zijn? Of dat het werkelijk klopt dat Joden een zakje goud om hun nek hebben hangen? Je zou dergelijke vragen kunnen afdoen als domheid of onwetendheid, maar ze komen wel voort uit bepaalde vooroordelen. Onlangs werd een onderzoek door de Anti-Defamation League, internationale Joodse instelling, gevestigd in de Verenigde Staten, aan meer dan 53.000 respondenten in 102 landen een aantal vooroordelen voorgelegd die betrekking hebben op hedendaags antisemitisme. Laten we eens kijken naar een paar van de bekendste voorbeelden, vooroordelen die zij voorlegden. Joden hebben te veel macht in de zakenwereld. Een bekend, ik zou haast zeggen, klassiek vooroordeel. Maar liefst 1/3 van de bevolking wereldwijd blijkt deze mening toegedaan. Joden hebben te veel macht in de zakenwereld. Opmerkelijk daarbij is overigens dat het aantal Joden door hen enorm wordt overschat. Velen denken dat er wereldwijd tientallen miljoenen of meer Joden zijn. In werkelijkheid zijn er naar de schatting ruim 13 miljoen. Dat is hooguit 0,2% van de wereldbevolking. Desalniettemin wordt hen buitenproportioneel veel macht toegedicht. Andere vooroordeel wat werd voorgelegd. Joden zijn loyaler aan Israël dan aan hun eigen land. 2 op de 5 mensen wereldwijd zijn het daarmee eens. Terwijl loyaliteit wel heel erg moeilijk te bepalen is om van een afweging tussen meer en minder loyaal of van de mogelijkheid van een dubbele loyaliteit, zoals kinderen bijvoorbeeld ten opzichte van hun vader en hun moeder hebben, maar niet te spreken. Oorzaken van antisemitisme. Ik heb iets verteld over behoefte aan een zondebok, vooroordelen die op kunnen spelen. Nog een derde, tot slot. Motief voor antisemitisme. De positie van Israël. Naast het probleem van deze vooroordelen is er ook een grijs gebied tussen antisemitisme en anti-Israël-retoriek. En hoewel het duidelijk is dat dit 2 verschillende zaken zijn, wordt er wel degelijk een verband tussen beide gelegd. Niet elke kritiek op het doen of laten van de staat Israël moeten we er bij voorbaat opvatten als een uiting van antisemitisme. Maar we zien maar al te vaak dat Israël kritiek als verhullend voertuig, zou je kunnen zeggen, voor antisemitische opvattingen wordt gebruikt. Zo blijkt uit recent onderzoek dat bijna 40% van de Nederlanders van mening is dat Israël een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen voert. 40% van de Nederlanders zegt ja, Israël voert een uitroeiingsoorlog tegen de Palestijnen. En vaak wordt het conflict tussen Israël en de Palestijnse autoriteit, respectievelijk Hamas, geduid als een conflict tussen de Palestijnen en de Joden. Terwijl Israël bestaat uit meer dan alleen Joden. Sterker nog, er wonen veel Palestijnen in Israël. En je ziet ook vertegenwoordiging in de Knesset. Van de week de verkiezingen weer geweest. In welk Arabisch parlement kunnen Joden een vergelijkbare plaats innemen? Terecht zegt men ook wel, het is niet antisemitisch om Israël te bekritiseren. Maar het is wel het meest sociaal aanvaardbare tijdverdrijf van antisemieten. Ik vond het wel een mooie stelling. Dus het is niet antisemitisch om Israël te bekritiseren. Nee, dat is waar. Maar het is wel het meest geaccepteerde tijdverdrijf van antisemieten. Dus helemaal te zeggen het heeft niks met elkaar te maken, dat is me net weer te makkelijk. Op die lijn staat ook een opmerking die onlangs in de marge van een overleg van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken werd gemaakt, maar die niet in het verslag terecht is gekomen, toen het ging over het labelen van Israëlische producten uit de betwiste gebieden. Het zei, ja, dat is toch wel goed om ook dat daartoe over te gaan, dat labelen van ook spullen uit de betwiste gebieden. Je wilt straks natuurlijk wel aan de goede kant van de geschiedenis gestaan hebben, was de opmerking. Bij zo'n benadering van de complexe problematiek rond de Palestijnse kwestie en de Israëlische nederzettingenpolitiek zijn redelijke argumenten en afwegingen niet meer nodig. De schuldig is bekend. Je hoeft alleen maar gepaste sancties op te leggen. Dit met een paar woorden over de oorzaken van antisemitisme. Behoefte aan een zondebok, vooroordelen en de positie van Israël. Politiek speelt dat ook in het Midden-Oosten vraagstukken natuurlijk ook altijd Israël en Palestijn een belangrijke rol. Het viel me al vroeg op, ook toen ik debatten buitenlandse zaken ging doen. Je zag dat vaak iedereen ontspannen erbij zat. En dat je met elkaar, al was je, had je verschil van opvatting, toch vrij rustig kon redeneren. Kon discussiëren over allerlei onderwerpen van buitenlandse politiek. Maar als het over Israël en het Midden-Oosten ging, dan zat iedereen op het puntje van zijn stoel. Dan was iedereen ineens heel erg erbij betrokken. Dat is ook altijd heel bijzonder. En er waren ook partijen, zeker linkse partijen, die altijd ook moties wilden indienen, ook al wisten ze dat geen meerderheid haal, om toch nog even te laten zien, er moeten eigenlijk sancties tegen Israël komen. Dus op een of andere manier raakt het iedereen op een of andere manier diep. Kennelijk zit de liefde vaak diep en de haat diep. Reactie op antisemitisme. Zo'n half jaar geleden hield de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans, ja, ze wisselen wel eens, hè, die ministers, in de Tweede Kamer een gloedvol betoog tegen antisemitisme. Antisemitisme is een van de donkerste uitingen van de Europese ziel. Racisme zit in ieder mens, zei hij. Van harte mee eens. Maar, voegde hij eraan toe, je moet het breder trekken. En hij somde daartoe het hele rijtje op. Racisme, xenofobie, homohaat, islamofobie en wat iets meer zijn. Dat ligt volgens hem allemaal op dezelfde lijn. Hij kreeg er applaus voor. Ik heb wat gemengde gevoelens bij dat soort uitlatingen. Nogmaals, hij zei hele mooie dingen op zichzelf over het gevaar van antisemitisme. Maar altijd gelijk iedereen en alles erbij noemen. Dan is het net alsof je de kracht eigenlijk ook weer een beetje weghaalt van wat je wil zeggen. Op deze manier alles op één grote hoop vegen. Dan krijg je het gevoel dat je soep en vla op één bord aan het stoppen bent. En u zult het met me eens zijn, dat smaakt niet best. Als je door een dergelijke brede benadering, bijvoorbeeld islamofobie, homohaat, antisemitisme, als gelijkwaardige thema's etaleert, dan misken je volstrekt het specifieke karakter van elk van deze kwaden. En ga je bijzonder voorbij aan het unieke karakter van het Joodse volk. Een helder en doelgericht beleid is daar niet van te verwachten. Zo moet het dus niet. Enige dubbelzinnigheid in het Nederlandse beleid valt niet te ontkennen. Formeel wordt ingezet op vriendschappelijke contacten met Israël. Maar tegelijkertijd wordt een adviesraad voor internationale vraagstukken in stand gehouden, die de regering in zeer anti-Israëlische en pro-Palestijnse zin adviseert, om van de miljoenen subsidies aan de Palestijnse autoriteit maar niet te spreken. Die worden gehandhaafd, hoewel overduidelijk aangetoond is dat een deel van het geld door de Palestijnse autoriteit wordt gebruikt om verwanten van zelfmoordaanslagen tegen Israël van een uitkering te voorzien. We proberen dat ook samen met andere partijen, ChristenUnie, CDA, ook in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. Maar dat gaat vaak ook traag, want dan eerste keer in het debat en dan stel je het aan de orde. Ja, dat kan toch niet, minister? Dan zegt, nou, ik ga eens kijken hoe dat nou zit. En dan komt hij terug. Ja, ik heb het nagevraagd aan Abbas. Het zijn sociale voorzieningen voor gevangenen. Ja, daar kunnen we toch niet tegen zijn, want we hebben ook sociale voorzieningen voor gevangenen. Die mensen moeten ook wat te eten hebben. Nou, dat is wel, ja, dat klinkt dan wel aardig, maar kijk nou eens even naar die bedragen. Dan is het een bedrag wat die gevangenen krijgen wat een topsalaris is van in vergelijking in de maatstaven van dat land. Dat is toch raar dat als je kijkt naar algemene uitkeringen dat die heel laag liggen en dat dan mensen die gevangen zijn ineens topuitkeringen krijgen. Is dat in feite dan ook geen aanmoediging van geweld? Ja, minister nagevraagd, is toch eigenlijk wel een punt. Dus toen zou die Kamermotie, breed gesteund, toch wel bereidheid hebben om dat aan de orde te stellen. Om te kijken of er geen verbeteringen waren, konden komen. Nou, even later kwamen de verbeteringen. Maar het bleek dat er dan een ander etiketje geplakt was op diezelfde uitkering. Het schiet ook weer niet op. Dus het is vaak ook lang duwen en trekken om daar echt ook verbeteringen in te krijgen. Omdat er dan ook onderliggend dan weer een tegenstroom is die zegt van nou, doe er allemaal niet zo moeilijk over. Laat het toch gewoon gebeuren. Die er niet kritisch ook echt daar een grens aan wil stellen. Het is bekend dat SGP warme relaties onderhoudt met de Joodse gemeenschap in ons land. En dat we consequent pleiten voor het inzetten op een goede verstandhouding met Israël. Notabene de enige democratische rechtsstaat in een zee van dictatuur. Vandaar dat we ook erg blij zijn dat recent onze motie die de regering verzoekt de aanpak van antisemitisme expliciet te agenderen, ook in Europees verband, unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. En wij zullen er ook proberen op aan te sturen dat als Nederland ook weer optreedt als voorzitter van de Europese Unie, blijft wel zijn volgend jaar, dat dat thema dan ook weer prominent naar voren wordt gebracht. We zullen het kabinet op dit punt ook kritisch volgen. Ik wil hier ook nadrukkelijk met ere de heer Belder noemen, die zich in het Europese parlement voortdurend inzet voor de positie van Israël. Tegelijkertijd geldt, het is je vriend die jou je veilen toont. Wij zullen tegenover de buitenwacht het beleid van de Israëlische regering niet zomaar afvallen, maar naar aanleiding van bepaalde incidenten stellen we aan onze vrienden echter wel regelmatig ook vragen. Soms met de ambassadeur of achter de schermen. Was dit wel verstandig? Waarom in die context nu juist zo'n forse ingreep? Is de rechtsstatelijkheid van het optreden wel geborgd? Dan merk je ook vaak dat de situatie complex is. Dat het allemaal niet zo simpel is. Die houding heeft alles te maken, die positieve houding ook tegenover Israël, met de bijzondere bijbelse positie die Israël onder onze overtuiging inneemt. Inderdaad, je wilt straks natuurlijk wel aan de goede kant van de geschiedenis gestaan hebben, maar dan in tegenovergestelde zin bedoeld, zoals ik zo even aangaf. En waar mogelijk onderstrepen we vanuit de SGP ook dat er voor het onderwijs een grote taak ligt om het kwaad van het antisemitisme tegen te gaan. Ruim 1/3 van de docenten in het voortgezet onderwijs is het afgelopen jaar getuige geweest van grievende opmerkingen over Joden. Dat punt ligt wel bijzonder ook een taak voor het onderwijs, want daar zijn ze tenslotte ook vormend bezig. Kinderen moeten leren respectvol met elkaar om te gaan en elkaar goed te behandelen. Dat is een kwestie van je naaste liefhebben als jezelf. Maar belangrijker is nog, want we kunnen wel alles van die scholen verwachten, zeggen die moeten alles doen, maar als natuurlijk thuis daar op een hele andere manier over gesproken wordt, dan schiet het ook niet op. Belangrijk is ook het uitdragen van het besef dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld, hoezeer de zonde dat beeld ook heeft verduisterd. Als dat besef wegvalt, is er weinig hoop. Dat geldt in de hele buitenlandse politiek, als je soms ook ziet tot welke gruwelijkheden mensen in staat zijn, tot welke gruwelijkheden, laat ik zeggen, wij mensen in staat zijn, dan is dat verbijsterend. En dan blijkt ook altijd weer dat het kennelijk maar een heel dun vernisje is, die beschaving. En dat het heel makkelijk is om de ander niet meer als medemens te zien en te herkennen. En dat het dan zomaar als iemand kan zijn van een verkeerde groep. Een verkeerde groep die niet deugt. Een verkeerde groep waar je last van hebt. En waar je ze eigenlijk wel mee moet afrekenen. Anders heb je er zelf alleen maar de problemen van. Dat is huiveringwekkend. We weten het vanuit de Bijbel. Dat we daar niet naïef en optimistisch over moeten denken. Dat we allemaal wel lief voor elkaar zijn en dat het vanzelf wel goed gaat. Met nog 1 lesje omgangskunde, dan zijn we er wel. Nee, zo is het niet. Ook die duistere achtergronden, geneigdheid tot het kwaad, moeten we scherp onder ogen zien. En bidden om kracht, om betuining, om tuining, om juist ook de uitingen van dat kwaad tegen te gaan. Tot slot, antisemitisme is een maatschappelijke en politieke werkelijkheid. Ook na Auschwitz. Na Auschwitz weten we hoe meedogenloos antisemitisme is. En hoezeer daarin vooroordelen een rol kunnen spelen. En verschillende motieven vermengd kunnen zijn. Hoe onderschat het probleem is. En hoe noodzakelijk de bewustwording ervan is. Wat begint als een reeks incidenten kan maar al te snel uitgroeien tot een ideologisch gemotiveerd patroon. En daarom een appel ook op ons allemaal, op onze jongeren. We zien openlijke uitingen van haat en geweld tegen Joden toenemen. Neem daar waar mogelijk stelling tegen. Wees ook je bewust van de sluipende, subtiele ontwikkelingen die tot een groot kwaad kunnen leiden. Volg de media met een kritische houding. Bijvoorbeeld als het gaat om de overwegend negatieve houding ten opzichte van Israël en het verbloemen van het Palestijnse terrorisme. Het is belangrijk dat de overheid scholen expliciet vraagt aandacht te besteden aan de Holocaust. Draag je steentje erbij om ervoor te zorgen dat dit op jouw school ook royaal gebeurt. Ik eindig met een citaat uit het boek van de Canadese schrijver Michael Ignatieff, The Needs of Strangers, 1984. Toen een Jood bij zijn mededuitser niet langer kon appelleren aan hun nabuurschap, hun vriendschap, hun verbondenheid, hun partnerschap, zelfs niet aan hun mede-Jood zijn, toen hij uiteindelijk naakt bij het prikkeldraad tegenover de man met de zweep alleen kon appelleren aan hun gemeenschappelijke mens zijn, toen was het al meer dan te laat. als mensen tegenover elkaar komen te staan. Als menselijke wezens, als algemene abstracties, de een met macht, de ander zonder, dan zal de mens zich tegenover zijn eigen soort zonder twijfel als wolf gedragen. Einde citaat. Is dat niet wat de Bijbel ons leert? En waarom ons tegen dat satanische kwaad van het antisemitisme, dat hardnekkige kwaad, met alle kracht die in ons is moeten keren? In het bijzonder ook omdat het gaat om Gods oude verbondsvolk. Laten we zingen. Psalm 122, vers 2. Wat ook eindigt met de woorden: bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. En zoals het programma is aangegeven, zal er worden gecollecteerd. En de opbrengst is voor het Orthodox-Joodse school, het Geider in Amsterdam.
Geachte aanwezigen, dank voor uw aanwezigheid hier vanavond. Ook dank aan het comité voor herleving gebed van Israël, dat u ook deze avond hebt willen organiseren. Wij hopen ook dat het gebed voor Israël inderdaad vermenigvuldigd zal worden. Meester van der Staaij, u heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid hier. En voor de respectvolle wijze waarop u over het volk Israël gesproken hebt. En ook voor uw optreden in de Tweede Kamer. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om daar te staan, maar uw werk wordt gedragen door velen. En er wordt ook voor u gebeden. En wij wensen u van harte Gods kracht en genade en wijsheid toe in al het werk waartoe de Heere u in onze samenleving geroepen heeft. En nu aan het einde van deze avond denken we aan Israël. Wat heeft dat volk toch ontzaglijk veel onrecht moeten verwerken. En nog steeds. Meester van der Staaij heeft er ook voorbeelden van gegeven. En als we goed meeleven in het huidige Nederland, in de nieuwsmedia, dan proeven we ook een houding wat anti-Israël is. Dat volk wat zo'n klein stukje van het Arabische land heeft, maar ook dat wordt hen misgund. En laten wij ook inderdaad voor Israël ons gebed vermenigvuldigen. Dat volk heeft veel moeten lijden. De Bijbel spreekt daar ook over. In Jesaja 48, vers 10 wordt gesproken hoe de Heere dat volk zal brengen in de ballingschap. In de Babylonische ballingschap. En dan zou de Heere hen louteren, maar niet als zilver. Het was erg, de ballingschap, maar nog niet zo erg. Want straks in Zacharia 13, daar leest u dat de Heere dat volk weer zal louteren, maar nu zal hij het doen wel als het zilver en als het goud. En dan zullen 2/3 gedood worden. En 1/3 wat overblijft zal gelouterd worden. Het is altijd moeilijk om de profetieën te lezen. Maar er is wel een verschil tussen de Babylonische ballingschap en de verschrikkingen die over dat volk gekomen zijn, te beginnen bij het jaar 70. En nu kunnen wij niet alles narekenen en zeggen, dit komt daardoor enzovoort. En wij hebben allemaal onze verantwoordelijkheid, ook onze samenleving. Maar het einde van Zacharia 13, dan zal die loutering, waar Israël gelouterd als het zilver en als het goud uit de voorschijn zal komen, dat volk zal zeggen, de Heere is mijn God. En de Heere zal zeggen, dit is mijn volk. En daarin zien wij profetieën van heil, van verwachting, van bekering, van wegname, van de bedekking die op hun aangezicht rust. En daar bidden wij voor. Ik vond het heel treffend, meester van der Staaij, dat u de onderliggende motieven ook bloot hebt gelegd. Ik denk volkomen terecht, haat tegen God. En zo moeten we maar eindigen ook in zelfonderzoek. Want ook wij zijn geneigd God en onze naasten te haten. En ook wij zullen toch door Gods Heilige Geest vernieuwd moeten worden. Laat dat ons gebed zijn. Dat die vernieuwing niet enkel eenmaal, maar steeds dieper, steeds verder mag plaatsvinden in ons leven. Zullen wij samen danken. Barmhartige Heere, wat hebt u ons een voorrechten gegeven, dat wij de erfenis die Israël vertoond heeft, meegedragen heeft, dat u die erfenis van de zaligheid hebt bekendgemaakt aan de heidenen. En wij die van nature niet tot de olijfboom horen. Dat de christelijke gemeente daarin ingeënt is. En Heere, wat een voorrechten hebt u ons gegeven al 2000 jaar lang. Dat wij het evangelie mochten ontvangen terwijl onze oudste broeder een bedekking op het aangezicht kreeg. En zo, Heere, willen wij nu bidden om de bekering van Israël. Dat volk dat veilig alleen zal wonen. Dat volk waarvan u gezegd hebt dat koningen zullen hun voedsteren heren zijn. Dat volk dat door u toegeëigend is. Heere, zou u nog willen geven, kon het zijn in onze tijd dat Israël tot bekering mag komen. Dat ze niet alleen veilig zullen wonen, maar dat ze u, de Heere Jezus Christus, zullen kennen. Dat ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En dat er een rouwklagen mag zijn. Een rouwklagen zoals het was bij Hadadrimon. Een rouwklagen als over de eerstgeborene. En zou u willen geven, Heere, dat er dan nog opwekkingen zouden ontstaan, ook onder de heidense volkeren, ook onder de moslimvolken. Want dan alleen zal er echte shalom komen. Heere, geef dat wij onze verantwoordelijkheid mogen kennen om voor dat volk te bidden en liefde tot dat volk te hebben. Heere, geef dat wij ook persoonlijk bij uw volk ingelijfd mogen zijn door hartelijke vernieuwing en wedergeboorte door uw Heilige Geest. Heere, wil het schenken in ons midden. Zegen het comité, al het werk wat zij doen. We bidden u voor meester Van der Staaij en zijn fractiegenoten. Schenk hem verder ook wijsheid. Dank u voor wat hij betekenen mag, ook in ons vaderland. Schenk hem genade om trouw te zijn aan u en aan uw woord. En geef hem genade om ook in de actualiteit waarin hij staat, op een verstandige wijze, de principes van uw woord op een verstaanbare wijze uit te dragen. En dat het door uw genade het respect mag afdwingen bij andere kamerleden. Heere, gedenk hem zo verder al het werk wat hij mag doen. Gedenken ieder van ons, breng ons veilig thuis. En geef dat we komende zondag ook een goede zondag mogen hebben in uw gunst. Vergeef onze zonden. Leid ons tot uw eer, om Christus wil. Amen. Allen wel thuis. MUZIEK